Aan het einde van Jeremia, hoofdstuk 22, vinden we die woorden waarbij Jechonias, of hoe je maar genoemd wordt. Hij wordt daar kinderloos geschreven, heet dat. Met als strekking, er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Waarna in het begin van Jeremia 23 alsnog geschreven wordt over een herder die eenmaal verschijnen zal. Dat wil zeggen over de Heer zelf, die als de herder zijn kudde zal verzamelen. En we hebben die versen, die eerste vier versen van Jeremia 23, vergeleken met enige andere schriftplaatsen, waaronder in het bijzonder Ezechiël 34 en 37, waarin dat thema verder uitgewerkt wordt en waar uitdrukkelijk staat dat het betreft één koning, want herder is natuurlijk beeldspraak, hè? Dat het betreft één koning, wel degelijk ook uit het huis van David, want er staat dan over die herder, en in verband met die herder, mijn knecht David zal koning over hen wezen. En het zijn niet meer twee kudden, dan wel twee rijken, koninkrijken, maar één kudde, één koninkrijk en zo verder. Hetgeen dan ook nog zijn vervolg heeft in de bekende uitspraken uit Johannes hoofdstuk 10. Waar ik niet verder op ingegaan ben. Ik heb gewoon gezegd dat ik dat helemaal niet nodig vind, omdat de betekenis daarvan in het licht van deze oud-testamentische profetieën vanzelfsprekend is. Maar toch dus iets uit het huis van David en toch een continuering van de troon van David. In elk geval in de toekomst. Betekent in elk geval dat met Jechonia het verhaal over het Davidisch koningshuis zeker niet uit is. En daarbij worden andere schriftplaatsen nu even buiten beschouwing gelaten. Dat doet Jeremia ook. Maar eenmaal zal dan toch die koning, die herderkoning uit het huis van David verschijnen. En het volgende gedeelte waar we nu aan toe zijn, dat is vanaf vers 5, vertelt hetzelfde ook nog eens een keer. En nu weer met een andere beeldspraak. Want er staat in Jeremia 23 vers 5, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Het mag je toch niet ontgaan dat deze woorden rechtstreeks aansluiten. Bij hoofdstuk 22 schrijft deze man, die laatste generatie uit die tak althans van het huis van David, die heerste in Jeruzalem en over Juda, ook in Juda trouwens. Daar kwam een eind aan, maar niettemin gaat het meteen verder met, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijnde regeren. De vertalers hebben daar enige problemen gehad, maar daar kom ik zo wel op. Die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde, of gewoon in het land, net hoe je het vertalen wil. En let ook op dat en voorspoedig zijn, want deze woorden die zijn natuurlijk toch heus een commentaar op, dan wel een variant op 22 vers 30, waarvan Jechonia staat, er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids. En hier in een paar versen verder, dus zes versen verder, vijf versen verder, in 23 vers 5, aan David zal de Heer een rechtvaardige spruit verwekken, die zal koning zijn de regeren, dus op de troon van David zitten, en bovendien voorspoedig zijn. Met dezelfde uitdrukking als vijf versen terug. En het zal ook duidelijk zijn daarmee dat het tussenliggende gedeelte, die vier versen aan het begin van dit hoofdstuk, dezelfde strekking hebben, hoewel die koning daar dan beschreven wordt primair als een herder. Niettemin, het is het bekende Bijbelse thema van de herderkoning. Het is een geliefd onderwerp altijd geweest in het christendom, hoor, omdat men ook de Heer zelf voorstelt als de herderkoning. Al was het maar ontleend uitsluitend aan het Nieuwe Testament, want daar kan je dat ook allemaal nog vinden. Maar de dagen zouden komen, de dagen komen. In het algemeen is dat de verwijzing naar wat wij populair de eindtijd noemen. en wat in de Bijbel bij gelegenheid wordt genoemd het laatste der dagen of iets dergelijks. Kortom, het is zo'n verwijzing in het algemeen naar Messiaanse tijd. Ik voel me nooit geroepen om dat elke keer uit te leggen. Maar woorden van deze strekking komen we in de profeten vaak genoeg tegen. En altijd hebben ze betrekking op Messiaanse tijd, zoals dat in het algemeen heet. Waarbij in het midden gelaten wordt, of dat slaat op de, wat wij noemen de eerste komst van Christus, of op zijn wederkomst. Of het daar op een van beide slaat, dat zal uit het verband altijd nog moeten blijken. Want ook onze dagen heten gewoon de laatste dagen. Dat heet dus al 2000 jaar. In het Nieuwe Testament vind je die term dan ook ter aanduiding van de dagen van de apostelen. God heeft in deze laatste dagen, Hebreeën 1, vers 1, tot ons gesproken door de Zoon. En Petrus zegt dat het Lam Gods dat voorgekend is voor de grondlegging der wereld of zoiets, is geopenbaard in deze laatste tijd om uwentwil enzovoorts. Waarmee je geïllustreerd vindt, voor zover dat nog nodig zou zijn overigens, geïllustreerd vindt dat de heilsgeschiedenis gewoon verdeeld wordt in de Bijbel in twee perioden. Dat wil zeggen voor de dood en opstanding van Christus en na de dood en opstanding van Christus. Alleen wij hebben een ander jargon uitgevonden. Wij noemen het Oud-testamentische tijd en Nieuw-testamentische tijd. En dat is ook een onduidelijk onderscheid eigenlijk. Maar goed, het moet maar duidelijk zijn waar het over gaat. Ziet de dagen komen, ooit een keer, in de Messiaan als de Messias komt. Of dat eerste of tweede komst is, dat heb ik u vaker gezegd. Dat is een onderscheid wat op die manier in de Bijbel überhaupt nooit gemaakt wordt. Dus als je die vraag stelt en je zoekt daar een antwoord op, krijg je dat antwoord nooit. En dat is met heel wat zaken zo. Het probleem is dat wij ons eerst vragen stellen en dan in de Bijbel een antwoord gaan zoeken. En dan vinden we het antwoord niet. En we krijgen bovendien nog ruzie ook gewoonlijk. Dus het schiet niet echt op. Je moet gewoon blijven bij wat de Bijbel zegt, zonder vragen te stellen vooraf. Als je vragen stelt naar aanleiding van de Bijbel, oké, dat kan. Maar in het algemeen blijft hetzelfde principe van kracht. Wij mochten op school geen vragen stellen, meestal niet. Je moest gewoon armpjes over elkaar zitten en luisteren. En dat was het dan. En als er vragen gesteld moesten worden, dan werd ons wel gevraagd of we die hadden. En soms ook helemaal niet. En daarna kon je altijd nog, maar het begint gewoon met luisteren. Als we hier zouden zijn vanavond en u begint met vragen te stellen en ik beantwoord ze, wordt het misschien een gezellige, misschien ook een emotionele avond. Voor beide partijen, denk ik. En ik vind het echt wel leuk werk, eerlijk waar. Maar werken vind ik het in ieder geval, maar ik vind het ook niet efficiënt. Dan, u weet, aan discussies, daar voel ik nooit wat voor. Ik vind het niet efficiënt, het schiet niet op. Het is te kort, het is een zinnetje hier en een tegenwerping daar. En daar kom je nooit mee weg. Het debat. Het is jammer dat ons land geregeerd wordt via debatten. Ik vind het een hele slechte gewoonte. Ja. Het is per definitie oorlog. Het gaat niet meer om de waarheid, maar het gaat om het eigen gelijk. En ja, dat is niet te doen. Nou goed. Zie de dagen komen, de Messiaanse tijd. Spreekt de Heere dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En wat er ook zou staan, het is vertaald met spruit. Men heeft het zelfs met hoofdletters geschreven, in kapitalen, alsof het de naam Jehovah was, in de Statenvertaling. Ik weet niet of dat bij u ook zo staat, maar bij mij staat dat spruit met diezelfde hoofdletters als in de naam van de Heer. Maar het maakt weinig uit wat er zou staan, moet ik u zeggen. Want we begrijpen toch waar het over gaat. Er zal aan David, zal uit David iemand voortkomen die koning zou zijn en die alsnog in Messiaanse tijd zal regeren. En als nou een koning komt uit het huis van David en hij regeert in Messiaanse tijd, wie is dan die koning? De zoon van David, zeggen de Joden. Hoe weten ze dat? omdat het Messias-begrip, dat Christus-begrip, ontleend is, volgens hun, en ze hebben gelijk als u mij vraagt, ontleend is primair aan 2 Samuel 7, in verband met de zaad van David, dat uit zijn lijf voortkomen zal, enzovoorts. Nou heb je hier Messiaanse tijd, en er zal iemand regeren, en die zal aan David verwekt worden, staat er. Dan heb je dus gewoon de Messias. Dat kan niet missen. Het gaat over niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf, uiteraard. Dat lijkt me duidelijk. Hij wordt genoemd als spruit. Ik weet niet wat de vertalers bewogen heeft om dat woord zo te schrijven. Want ja, als je Jesaja 11 leest, vers 1... Die tekst kent u toch, hè? Dat is die van... Er zal een reisje voortkomen... Ja, het is alweer februari, dus ja. Maar er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi... en een scheut uit zijn wortel zal vrucht dragen... en op hem zullen de heidenen hopen en worden van die strekking. Maar het woord reisje hebben ze daar ook niet met hoofdletters geschreven. Toch is het gewoon een synoniem voor het woord dat hier gebruikt wordt. Het reisje in Jesaja is Goter. Goter. Nou, laat ik er verder niks van zeggen. Maar het is in ieder geval een ander woord dan wat hier gebruikt wordt. Tzemach is het woord hier. Komt niet zo geweldig vaak voor. Maar wij hebben inderdaad een paar schriftplaatsen die nogal sterk overeenkomen met de woorden die hier staan. Dat ziet u in uw Bijbel misschien ook, want er staan wat tekstverwijzingen onder. Nogal wat. En het zijn allemaal dezelfde uitspraken. Dat wil zeggen, ze gaan over een spruit, met gebruikmaking van datzelfde woord. Een spruit die zal voortkomen. Wat vertaald is met spruit... En niet dat ik kritiek heb op de vertaling nu. Ik vind de vertaling prima, maar dan moet ik uitleggen wat spruit betekent in het Nederlands. En dan moet ik hetzelfde zeggen. Het betekent dat wat groeit, namelijk dat wat zich uitzet. Expanding, zeggen de Engelsen. Het is iets wat groeit en daarmee uitbarst. Het spruit uit, zoals het gras tussen je straatstenen, zal ik maar zeggen. Het spruit eruit met kracht. Het woord zegt het al, denk ik. In het Nederlands al, het spruit, dan knalt het naar buiten toe. Hè? Nou, dat is wat het is. Met een kracht die niet tegen te houden is. Dat is de strekking van dat woord. Niet maar gewoon zo'n takje wat eruit komt. Dat is het wel, maar er wordt een andere gevoelswaarde aan zo'n woord gegeven. Wij kennen tzemach, geloof het of niet, tzemach kunnen wij nog net herkennen in het Nederlands. Omdat van diezelfde wortel ons woord tumor is afgeleid. Dat is niet zo'n fraai voorbeeld. Tumor, tzemach, die T en die M achter elkaar, dat woord is dat. Het groeit en het groeit, enzovoort. Het is niet te stoppen, dat is het idee van dit woord spruit. En er staat dan dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En dat is natuurlijk ook een soort stijlfiguur, hè. Want aan David, wij zouden zeggen, dat had dan toch op zijn minst uit David moeten zijn, of zoiets. Maar het idee is gewoon aan David, namelijk David wordt hier voorgesteld inderdaad als een boomstam. Een stamboom, een boomstam. Als een stam. Waarom ook niet? Aan die stam groeit dan ineens zo'n tak. En dat is toch heus ook wat beschreven staat in Jesaja. Ik moet toch naar Jesaja, dus ik kan net zo goed meteen naar Jesaja 11 gaan. Er staat in Jesaja 11 vers 1 ook. Waar staat, want er zal een reisje, dat is dus een ander woord. Hier is even de betekenis van een tedere tak, iets jongs, iets nieuws. Bij ons heet het een rijs, een spruit, een ent, een lood, noem nog eens wat. Gewoon een tak. Kan ook. Moet er nog wel meer woorden voor zijn, hoor. Er zal een rijsje voortkomen en er staat er uit de afgehouwen tronk van Izzi. Afgehouwen tronk, dat zijn bij ons hele zware woorden. Ik moet u zeggen dat de vertalers het ook wel wat zwaarder gemaakt hebben dan het er staat. Want ze hebben één en hetzelfde woord twee keer vertaald. Want afgehouden en tronk is gewoon één woord. En het betekent of zo'n tronk, of het betekent dat wat afgehouden is. Maar dat is hetzelfde. En je zou je moeten voorstellen iets als een knotwilg of zo. Een boom die in de tijd nogal wat geleden heeft, waar takken van verdwenen zijn. En misschien zit er helemaal geen een meer aan, dat doet er ook weinig toe. Of er nog wat aan zit of niet. Want dat is het idee niet. Het idee is alleen dat er van alles af is. En dan komt er toch weer een nieuwe tak, iets jongs, iets nieuws uit. Als je een beetje knotwilg ziet, dan moet ik je zeggen, zo'n ding, zo'n boom, zo'n stam ziet eruit alsof hij eeuwen oud is. Dat is meestal niet het geval. Helemaal kaal enzovoorts. En dan, maar toch elk jaar komen daar bij de bovenkant de keurige takken uit. Nieuw, jong groen en jonge blaadjes enzovoorts. Ik vind het altijd wel aardig, hoewel zo'n afgeknotte boom. Dat vind ik nou eigenlijk ook een lelijk gezicht hoor. Maar in de zomer, als die dan helemaal er weer een kruin op zit, oké. Okay. Maar hier is het een tronk, een beschadigde en afgehouden boomstam. Niet noodzakelijk een afgehouden stam zelf. Dat is wel wat wij erin lezen door deze Nederlandse woorden. Maar dat is ook niet wat het betekent. Het is iets waar het hakmes in gezeten heeft, zal ik maar zeggen. En daar komt dan een reisje uit voort en het heet de tronk van Izei. Maar dat is hetzelfde als van David. Want David was een zoon van Izei, die begrijp je toch, hè? Ja. En daarna wordt het herhaald met en een scheut. Oh, daar hebben we nog een woord, had ik nog niet genoemd. Tak, ent, lood, spruit. En nou is het, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En dat gaat net zo goed over de komst uiteindelijk van de definitieve zoon van David. Een jongere tak. Hij komt pas later voort. Er is van alles van die boom verdwenen. Van David. Via de scheut aan David, de spruit aan David. Of van deze boom, deze tronk van Izei. Er is van alles verdwenen, maar er komt jong groen uit. Het heet zelfs verwekken. Dat was in Jeremia 23. Dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En in Jesaja 11 heet het, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izei. Ik weet wel dat dit een populair vers is, Jesaja 11. Een populair vers is in verband met kerstfeest. De geboorte van de Heer Jezus. Maar dan moet ik u toch zeggen dat het dan wat lastig voor te stellen is dat het daar gaat om een afgehouden tronk van Izei. Want wat wij vinden in zowel Matthäus als Lucas, dat wil zeggen Matthäus 1, Lucas 3, is gewoon een lang geslachtsregister. Althans, zo wordt het klassiek en traditioneel opgevat. Ik ga er liever ook niet dieper op in, maar in zekere zin, dat is wat het is. En dan kom je gewoon bij de volgende generatie. En die heet dan Jezus, gezegd Christus. Dat is Matthäus. En in Lucas gaat de lijst andersom. Dat heb je met stambomen. Je kunt of de ene kant op redeneren of de andere kant op. Nou goed, je parentele en kwartierstraat. Ja. Nou, maar in Lucas begint hij bij de Heer Jezus en rekent hij terug. En dan staat er Jezus naar de wet, de zoon van Jozef, de zoon van... En de zoon staat er ook niet eens. Dan staat er gewoon Jezus gezegd, Jezus naar de wet... Nomizos, naar de wet betekent dat. De zoon van Jozef, van die. 74 stuks. En dan kom je bij Adam. En het, hoezo afgehouden? Daar mis je niks aan. Maar het hele punt is natuurlijk dat die afgehouden tronk, dat gaat maar niet over de lijst van generaties. Het gaat over dat koningshuis met een troon enzovoorts. Dat is één ding. Dus dat is nog wat anders dan alleen maar de natuurlijke afstamming, om zo te zeggen. En bovendien Het gaat maar niet over de geboorte van de Heer Jezus. In werkelijkheid gaat het over zijn opstanding uit de dood. Wat deze schriftplaatsen voorstellen, nou, ik zeg het toch voorzichtig, wat deze schriftplaatsen suggereren, is de gedachte dat er helemaal niemand meer is. Het is afgelopen met de bomen, met het huis van de tronk van Izzy enzovoorts. En dan toch ineens verschijnt daar iemand die koning zijnde zal regeren, zoals het vertaald is in Jeremia 23. Primair spreekt het gewoon over opstanding uit de dood. En dat verwekken, dat ik aan Izzy of dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken, dat zijn toch in principe dezelfde woorden, in het Nederlands 100% hetzelfde woord als wat Paulus gebruikt in Handelingen 13 voor de opstanding van Christus. God heeft zijn beloften vervuld toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood wel te verstaan. En letterlijk hetzelfde woord kan niet, want Nieuw Testament is Grieks en Oud Testament is Hebreeuws. Dus dat kun je zo niet zeggen. Maar de gedachtegang is volstrekt dezelfde. En niet alleen hier, maar in nogal wat andere schriftplaatsen ook. Dat hier een koning verwekken zal, enzovoorts. En waar het over gaat, is inderdaad opstanding uit de dood. Een nieuwe schepping. Hij heet ook meteen rechtvaardig en al dat soort dingen meer. En hier heet het trouwens meteen in Jesaja 11. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en de sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. En u wordt geacht te weten dat die hele kwestie van de geest die op hem is, de uitdrukking is van zijn opstanding uit de dood. Daarom heeft de Heere mij gezalfd. Enzovoorts. Want zalfolie is een beeld van de geest. En ook wij, ook u en ik, wij ontvangen de geest door opstanding uit de dood. Door wedergeboorte. En daar gaat het ook over. Bij die gelegenheid is ook dat beeld van toepassing. Daarom heet hij de gezalfde. Omdat hij die geest ontvangen heeft, die per definitie heet de Heilige Geest. In de zin van de geest van Christus enzovoorts. Ik hoef Jesaja 11 niet te bespreken, denk ik. Maar daar vind je die volgorde ook terug. Namelijk de opstanding van Christus in vers 1, vers 2 en 3 en 4 ongeveer gaan over de tegenwoordige tijd, waarin zijn heerlijkheid nog niet geopenbaard is. Maar daarna de volgende versen spreken over zijn geopenbaarde koninkrijk. Het is een traditionele volgorde. Eerst zijn opstanding, dan wat cryptische teksten waar men geen raad mee weet, omdat ze op onze bedeling slaan. En daarna uitspraken die duidelijk herkenbaar zijn. Ze gaan over het geopenbaarde koninkrijk van Christus. In de psalmen vind je dat heel veel terug, omdat nou eenmaal de dood en opstanding van Christus deel uitmaakt van de verborgenheid. Daarom vinden we die dood en opstanding van Christus in de psalmen terug. Waarvan men zegt, ja, dat is overdreven dichterlijke taal, dus dat hoef je niet te serieus te rekenen. Dus daar kun je heel wat in verstoppen, omdat men het toch niet serieus neemt. Maar daar vind je de dood en opstanding van Christus. Niet in de laatste plaats in psalm 22. Die kent u toch in psalm 22. Dus die van, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ze hebben mij eeddik te drinken gegeven. En ze werpen het lot over mijn gewaad. En ze steken hun tong tegen mij uit en zeggen, hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu uitredden. Dat is die psalm, hè? Die zoveel aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Maar als het dan gaat over zijn opstanding, dan staan er ook die uitspraken van, als hij verlost zal zijn, dan zal hij de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods verkondigen aan zijn broederen. In het midden der gemeente zal hij de Heere lof zingen en dat soort dingen. En die teksten worden in het Nieuwe Testament aangehaald en exclusief van toepassing gebracht op onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer een werk doet niet in de wereld, maar in zijn gemeente, onder ons. En daarop volgen weer versen die dan spreken over zijn koningschap in het publiek enzovoort. Dat wil zeggen, die betrekking hebben op zijn wederkomst. En die volgorde vind je hier in Jesaja 11 feitelijk ook. Nou ben ik in Jesaja 11, dus dan sla ik meteen om naar even verder terug naar Jesaja hoofdstuk 4... Want daar vinden we die spruit ook, hè? boven het hoofdstuk heeft men gezet... van het Messiaanse heil. En daar staat dan in vers 2... te dien dagen... en dat die... dat weet u, hè, dat is ook in het Nederlands zo... die is niet deze. Deze is namelijk dichtbij... en die is veraf. En te dien dagen... wil zeggen dus ergens in de toekomst... maar in het bijzonder veraf. Het is dus weer een synoniem voor... zie de dagen zullen komen, spreekt de Heer. En zo verder. In de Messiaanse tijd dus. Te dien dagen zal des Heeren spruit zijn... tot sieraad en tot heerlijkheid... en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid... en tot versiering van degene die het ontkomen zullen in Israël. Daar wordt dus gesproken over een overblijfsel. Want ontkomenen is een ander woord voor overgeblevenen. Ik heb het, misschien heb je dat nooit gehoord, maar ik heb het wel eens uitgelegd. Er zijn vier termen in het Hebreeuws van het Oude Testament... die eigenlijk min of meer dezelfde betekenis hebben... die vertaald worden met ontkomen of overblijven. We hebben er maar twee woorden voor in het Nederlands... maar het Hebreeuws kent de vier verschillende. Maar ze zijn synoniem. Het gaat over dat overblijfsel. En hier ook. Des Heeren spruit zal tot sieraad en tot heerlijkheid zijn... voor degene die ontkomen zullen in Israël. Die het ontkomen zullen mag voor mij ook. Maar ik, voor zover ik weet staat het er niet. Maar dat betekent ze ontkomen aan de toorn. Hè? Ik heb het nog eens nagevraagd aan Johannes de Doper. En die riep tot zijn publiek... wie heeft u aangewezen om te ontvlieden van de toorn? En dan weet je waaraan die ontkomenen dan ontkomen zijn dus. Hè? Aan die toorn. Want als de Messias komt, komt hij om te oordelen. En als je tot de gelovige overblijfsel behoort... dan ontkom je dus aan dat oordeel, aan die toorn. Ja. En voor hen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad. Tot heerlijkheid namelijk. En daarna staat er, en het zal geschieden dat de overgeblevenen... let op het... verband met ontkomenen in vers 2. In vers 3 heet het overgeblevenen. Dan heb je al twee van die vier woorden gehad dus. Het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion... en de overgelatenen, daar heb je het derde woord van alle vier... en de overgelatenen in Jeruzalem zal heilig genoemd worden. En ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Dat is een aardige uitdrukking, omdat deze uitdrukking in Hebreeën... geparafraseerd wordt, waar gezegd wordt dat wij als gemeente van eerstelingen zijn geschreven in het Jeruzalem dat boven is, weet u wel, het hemels Jeruzalem. Woorden die in Hebreeën wat vreemd overkomen, die zijn gewoon ontleend aan deze tekst. En hier gaat het natuurlijk in de eerste plaats over een letterlijk Jeruzalem. Waarbij je onder Jeruzalem trouwens ook gewoon zou kunnen verstaan... het hele Messiaanse Rijk, waarvan het immers de hoofdstad is. En als men daar is opgeschreven of ingeschreven... maakt men dus deel uit van de bevolking van het Messiaanse Rijk. Dan maakt men deel uit van de ontkomenen, het overblijfsel... de overgelatenen, of hoe het bij gelegenheid maar heet. Maar het... waar het gaat om de Messias, en de vertalers hebben dat ook boven het hoofdstuk gezet... vinden we het woord niet terug, wij vinden de term spruit. Des Heeren spruit. Dat wat de Heer door de Heer zelf is voortgebracht. En via de vergelijking met die andere schriftplaatsen weten we precies wie die spruit is. Dat is die spruit uit Izzi, dan wel uit het huis van David. Kortom, het is inderdaad de Messias zelf... die zijn koningschap op aarde zal vestigen. En daar gaat dat hoofdstuk dus ook verder over. Zover is het trouwens nog niet. Want eerst krijg je hier in Jesaja, hoofdstuk 5, een profetie over Israël... dat bij de gelegenheid wordt voorgesteld door een wijngaard die onvruchtbaar is. Maar ja, die wijngaard komen we wel eens vaker in de Bijbel tegen. Als uitbeelding van Israël. En in ieder geval als een wijngaard die geen vrucht voortbrengt. Om wat voor reden dan ook. En die gegeven zou worden trouwens aan een ander volk. Staat er ook nog bij. Maar dan ben je in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, voor de Messias komt, zou Israël aan de kant geschoven worden op een of andere wijze. Door de Heer zal er een oordeel overkomen. En dat wordt hier dan ook beschreven in deze inleidende hoofdstukken. Het is wat lang, maar het zijn 6 inleidende hoofdstukken tot dit Bijbelboek van 66 boeken. Dus het valt eigenlijk wel weer mee. Maar wij vinden die spruit ook trouwens in... Laat ik die ook eens noemen. Het is iets buiten de orde, maar ik noem hem ook even. Jesaja 60. Daar lezen wij in vers 21. En uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Een rechtvaardig volk. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit. Dan heb je toch een rechtvaardige spruit. Zij zullen zijn een spruit mijner plantingen. Een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt worde. Hier wordt diezelfde term spruit van toepassing gebracht op Israël. Op het hele volk. En ik persoonlijk vind dat wel aardig. Omdat het illustreert de Bijbelse gedachte dat de zegeningen van Israël, dat zegeningen zijn van de Messias zelf. Waaraan het volk deel gekregen heeft. Maar makkelijker kan ik dat uitleggen aan de hand van het Nieuwe Testament, dus korter. Aan de hand namelijk van Efeze 1 vers 3... waar over ons, over de gemeente staat, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Hetgeen betekent dat wie wij zijn, zijn wij geworden omdat wij in hem zijn. Het wordt er ook opgesomd min of meer. In Romeinen 6 wordt het trouwens ook opgezond, maar op een andere manier. In Romeinen 6 heet dat, wij zijn met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. En Efeze, terug naar Efeze 1 en 2, zegt, wij zijn met hem opgewekt en wij zijn met hem gezet in de hemel. Dus Efeze 2. En in Efeze 1 helemaal terug. Wij zijn in hem uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Wij zijn in hem gepredestineerd tot zoonstelling. Wij zijn in hem begenadigd. En in hem hebben wij de verlossing. En in hem, wat hadden we nog meer? Heeft hij ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. En in hem zijn wij een erfenis geworden. En in hem hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. En zullen wij een erfenis ontvangen. Dat was een opsomming in Efeze hoofdstuk 1. Onze zegeningen zijn die van Christus. Maar datzelfde beginsel is niet eens op een ander niveau, maar gewoon op datzelfde niveau. Datzelfde beginsel is ook van toepassing op Israël. Eigenlijk hangt het ook aan de naam Israël. Ik weet niet of we het daar al eens over gehad hebben, maar het is toch een redelijk belangwekkend gegeven. De naam Israël wordt in de Bijbel natuurlijk voor het eerst gegeven aan Jacob. En via Jacob aan zijn afstammelingen. En via die afstammelingen, in het bijzonder aan dat volk dat uit Egypte werd uitgeleid. Het heet de kinderen Israëls, de zonen Israëls, enzovoorts. Dat neemt niet weg dat in, met name in Jesaja, de naam Israël, exclusief lijkt het wel, gegeven wordt aan de Heer zelf, aan de Messias. Wie is die knecht die van de baarmoeder af, van moedersbuik af aan, tot knecht des Heren gesteld is? Jesaja 49. En er staat hoe die heet, er staat, hij heet Israël. En daarna is die knecht antwoord, die zegt, nou, ik zou mijn werk doen en mijn werk bestaat daaruit dat ik Israël zou verzamelen. En dan ben je mooi de weg kwijt. Heet die knecht nou Israël? Of heeft dat volk dat, heet dat volk dat hij moest verzamelen? Nou, Israël. En het antwoord is, die knecht heet Israël, want de Heer Jezus zelf is de erfgenaam van die titel Israël. En voor zover men aan hem deel krijgt door geloof, en sinds 2000 jaar door wedergeboorte, krijgt men deel aan die naam. Israël. Heb je dat nog? Ik bedoel dit, je kunt niet tot Israël behoren als je niet deel hebt aan Christus. En andersom, als Christus niet zou zijn, dan bestaat er helemaal geen Israël. In één hoogste instantie niet. Bovendien, de naam Israël, ik noem het liever een titel overigens. Beslot, de man kreeg die naam niet bij geboorte, maar later, toegewezen. Hij werd in de adelstand verheven onder de naam, met de titel Israël. Het was een twijfelachtige titel, die kon je kwijtraken. En dus onderweg hier en daar ook enigszins zoek geraakt. En daarna weer geclaimd en weer, nou ja, en noemt u maar op, hè. Maar die naam die wordt gedragen, wordt vererfd door de eerstgeborene uit Israël, logischerwijze. Die heeft recht op die titel. En dus de Heer Jezus draagt die titel. En hij heet Israël in de Bijbel. Enige malen. Dat is ook, je vindt dat met name in Jesaja vanaf hoofdstuk 42... in de hoofdstukken over de knecht des Heren. Dat zijn die hoofdstukken waarvan wij als christenen glashard volhouden. Het gaat over de Heer Jezus. En waarvan de joden glashard volhouden. Het gaat over ons. En wij kunnen het bewijzen, want wij hebben gewoon handelingen, wat het maar was. Waar staat dat die woorden uit Jesaja 53 bijvoorbeeld van toepassing waren op de Heer Jezus. Dat zei Filippus tenminste tegen die kamerling. En dus is dat zo. Gaat over Jezus. Over wie ging het, zei de man. En Filippus verkondigde hem Jezus. En de joden zeggen, het gaat over Israël. Ze kunnen bewijzen, want het staat er gewoon bij. In die hoofdstukken. En in werkelijkheid, ja, het is allebei waar, maar je moet wel begrijpen waarom dat is. Als er nou maar één Israëliet is, wie is dat dan? De Heer zelf uiteraard. En allen die aan hem behoren, dragen die titel. Nou, nog wat anders. Israël is de naam dus van dat uitverkoren volk. Dat volk dat in een bepaalde positie geplaatst is, want dat is waar het over gaat natuurlijk. En daar hoorde de titel bij. Dat was de positie van koninklijk en priesterlijk volk, met dank aan Exodus 19 en al wat er verder volgt in de Bijbel. En wat was de verantwoordelijkheid die zij kregen? Ze kregen de naam Israël. Maar wat was de verantwoordelijkheid die erbij ging? Dat zij het woord God zouden ontvangen en bewaren en bekendmaken. Prediken, priesterlijk volk. En dat heet Israël. Maar noem nou eens iemand, gewoon even weer vergeten. Noem nou eens iemand die de verantwoordelijkheid had om het woord niet alleen te ontvangen, maar te bewaren en te prediken en handen en voeten te geven. Dan ben je toch weer terecht bij de Heer Jezus. Dus iemand die naam kon claimen, iemand die recht had op die naam Israël, was hij dat? Nou, dat is het hele punt. Hij is Israël. En als men tot hem komt, oké. Okay. Ik denk dat die Moabitische het goed begrepen had. Hè? Uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. Eerst aanvaarden van die God en dan deel hebben aan dat volk van God. En andersom werkt natuurlijk ook. Als je die God niet, als je die God in vergetenis stelt, raak je de titel kwijt. Dan wordt je opzienersambt aan iemand anders gegeven. Staat in de Bijbel. In verband met het Joodse volk. In Psalm 69, meen ik. Als ik het goed gegokt heb, zo snel. En anders staat het in Handelingen 1. Alleen worden daar uit de psalm gehaald en toegepast op Juda, die fungeert als een uitbeelding van het Joodse volk. Uw huis wordt u woest gelaten en een ander nemen zijn ambt, staat er gewoon. En daarmee ook de titel. Israël. En noem eens, wat is vandaag dan het volk? Wat, aan wie het woord van God is toebedrouwd? En die de verantwoordelijkheid heeft om dat woord te bewaren en bekend te maken. Ja, die mag niet moeilijk zijn. In de praktijk is dat de gemeente. Dat staat uitdrukkelijk in de Bijbel. Maar we zouden die dingen goed begrijpen, hoe dat zit. En daarom haal ik dit vers even aan, want hier wordt gesproken over een spruit. Maar elders is dat de Messias en hier is het ineens zijn volk. Dat wil zeggen, niet hij alleen, persoonlijk zou je kunnen zeggen, maar met de zijnen, één geheel. Maar dat beginsel worden wij geacht in elk geval te kennen in verband met de gemeente. Christus, maar dan inclusief zijn lichaam. Inclusief heel de gemeente. Zijn leden, maar aan de andere kant ook gewoon zijn volk. Want zo zit het eigenlijk. En zo wordt de gemeente als priesterlijk volk beschreven enzovoorts. En wij gaan onder die naam. Het is niet voor niks dat de gelovigen christenen genoemd worden volgens de Bijbel. Dat is omdat wij het leven van Christus ontvangen hebben en omdat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Kortom, we hebben ontvangen alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Maar onze zegeningen zijn de zegeningen van Christus. En we hebben deel aan een verlossing waarvan Romeinen 3 zegt, de verlossing die in Christus Jezus is. Niet die van Jezus Christus komt, of die hij bewerkstelligd heeft, of die hij ons gegeven heeft. Hoewel het allemaal zo geformuleerd wordt. Maar er staat verlossing die in Christus Jezus is. Wij hebben namelijk aan hem deel gekregen en dragen zijn naam. En als Christus die spruit is, als men aan hem deel heeft, maakt men deel uit van die spruit. En hier wordt die term dus van toepassing gebracht op dat hele volk. Als geheel, allen tezamen, staat het dan ook, hè? In Jesaja 60, vers 21. Uw volk zullen collectief, allen tezamen, als een eenheid, ze zullen rechtvaardigen zijn. En ze zijn een spruit mijner plantingen. En dan weer even spieken bij Jeremia 23, vers 5. Dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En daar gaat het maar om, hè. Nou. Ik zal u een andere lezen. Dan ben ik eerst weer terug in Jeremia. Wij waren in 23, maar we gaan even naar Jeremia 33. Jeremia 33... vers... nou, ik lees hem maar even vanaf vers 14... Gemakshalve. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Let ook even op de volgorde van de woorden. Van de namen bedoel ik. Want hier vind je eerst Israël en dan Juda. En ik blijf volhouden dat in het algemeen, ik heb geen uitzonderingen gevonden tot op heden. Maar misschien zijn ze er. Maar wat ik altijd vind is dat als de volgorde is huis van Israël en huis van Juda, dat het dan niet primair gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus. Als dat zo zou zijn, als het wel primair gaat over dat koninkrijk, dan staat Juda voorop, want Juda is de koninklijke stam en de openbaring van het Messiaanse Rijk wordt in de Bijbel gerelateerd aan Juda. Een heel profetisch woord. Berust feitelijk op Daniël, eigenlijk alle hoofdstukken van Daniël. Maar in het bijzonder Daniël 9 uiteraard. Hè. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En dat is niet Israël. Dat is Juda. En daar wordt de tijd aan gemeten. En daar zit dan een onderbreking in die tijdrekening. Maar dat komt omdat die tijdrekening dan loopt Terwijl die klok stilstaat van Juda, loopt er de andere klok, die van Israël uiteraard. Hè. Maar goed, hoeven we het verder niet over te hebben. Maar als het gaat om het openbare koninkrijk, zover ik zie, is het Juda en Israël. En bij andere gelegenheden, zoals deze, staat het andersom. Israël en Juda. Waarmee je bovendien nog moet vaststellen dat het onderscheid dan toch wel erg consequent gemaakt wordt. Over zo de Bijbel door. Dat onderscheid tussen Israël en Juda. Het is niet hetzelfde. Maar goed. Dit verwijst trouwens terug naar Jeremia 31, want er wordt een nieuw verbond aangekondigd in vers 31, de bekende, beroemde verse. Ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Die woorden die uitgebreid worden aangehaald immers in Hebreeën hoofdstuk 8, daarom kennen we ze zo goed. Ook Israël en Juda, en hier ook. Ik zal het woord verwekken dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Dat wil zeggen, die woorden, die zegeningen beloven, het goede woord, die woorden zullen geactiveerd worden, zullen verwekt worden. Zijn slapende woorden, ze zitten in archief, ze liggen bij de notaris, maar er komt een... Ja, ik bedoel gewoon, het staat in de Bijbel. Maar er komt een dag dat die woorden... tot leven gewekt zullen worden. Dat het testament zal uitgevoerd worden, om zo te zeggen, want dat zijn de woorden uit de Hebreeënbrief weer, enzovoorts. Hè. Het is lang geleden vastgelegd, maar nu is de tijd gekomen dat deze dingen moeten gerealiseerd worden. Moeten vlees worden, of hoe dat maar heet. Ze moeten gestalte krijgen, en hier heet het dus dat ik het goede woord verwekken zal. Dat woord wordt dus levend gemaakt eigenlijk weer. Hè? Dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik door het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. In die dagen en te dier tijd, dat is in nieuwtestamentische tijd die nog ver was, te dier tijd, zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. Daar straks lazen we over een spruit der gerechtigheid. Hè? Een rechtvaardige spruit lazen wij in 23 vers 5. En hier heet het, zal ik aan David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. Waarbij het woord spruit dus zelfs tweemaal gebruikt wordt. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Let op dat dat er eerst staat. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En daarna staat er, in die dagen zal Juda verlost worden. En als je de volgorde vasthoudt. Ik weet het. Je kunt er alle kritiek op hebben. Als u het niet ziet, dan ziet u dat maar niet. Maar het is Israël en Juda. Er zal een spruit verwekt worden. En dan staat er eerst, hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En daarna, in die dagen zal Juda verlost worden. Dat wekt toch op zijn minste indruk dat de woorden, hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde, dat die woorden dus van toepassing zijn specifiek op Israël. Eerst Israël, dan Juda. En ik zou dat niet zeggen als ik diezelfde structuren niet vond in zoveel andere schriftplaatsen. Zoveel andere profetieën. Ik heb er net enigszins op gezinspeeld natuurlijk. Want zo ligt dat feitelijk in Jesaja 11 ook. Maar hier ook. Doet er verder niet zoveel toe. Waar het maar om gaat natuurlijk toch is dat die spruit zou uitspruiten uit David. Terwijl een paar hoofdstukken eerder in hoofdstuk 23... gezegd wordt, die man, die Jechonias, die laatste kinderloos, er zal niemand van hem de troon bestijgen en er zal niemand voorspoedig zijn te regeren in Juda. Misschien zouden ze het ergens anders doen. Dat is daarmee niet uitgesloten, staat er ook niet, maar niet in Juda. En het wekt de indruk, het heeft althans... mede uit onwetendheid en gebrek aan interesse heeft er geleid tot de conclusie, nou, het was afgelopen met het huis van David. En het gros van het christendom gelooft ook niet eens dat het ooit nog goed komt. Dat het ooit veranderd zal worden. Men gelooft misschien nog net in een komst van de Messias, die zoon van David is, maar dat staat toch pas op de jongste dag, zodat van een koninkrijk hier op deze oude aarde geen sprake kan zijn. Dat is de algemene gedachte, hè. Maar goed, wat we hier vinden is dat er wel degelijk staat... in die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem veilig wonen, zeker wonen. En Jeruzalem woonde niet zeker. Wat hier gebeurt in Jeremia is immers continu de aankondiging... van dat Jeruzalem verwoest zal worden en dat is ook wat gebeurd is. In deze dagen woont Jeruzalem niet zeker, dat wil zeggen sicher. Zeker in oud-Nederlands betekent veilig, hè? Dat weet u, hè? Veilig, ja. Maar dat was hier niet het geval, maar in de toekomst zal het alsnog zo zijn. Als die spruit der gerechtigheid verschenen zal zijn. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Dat wil zeggen, zo zal hij genoemd worden. Jehovah Tzadik, dat wil zeggen Tzidkenu, onze, de Heere onze gerechtigheid. Wij vinden die uitdrukking trouwens ook in het Nieuwe Testament. Alleen in de eerste plaats is dat Grieks. En bovendien heeft de Heere er een titel bij. En daar heet hij Christus, onze gerechtigheid. En die vindt u in 1 Korinthe 2, denk ik. Hè? Even gaan kijken. 1 Korinthe 2, vers 30 bedoel ik. Nee, het is 1, zie je wel, het is net voor hoofdstuk 2. Laatste verse van 1 Korinthe 1. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. Kijk, dat sluit aardig aan natuurlijk. Wij zijn in Christus Jezus en hebben deel aan zijn zegeningen, zegt Paulus in andere brieven. En hier zegt hij, uit hem, dat wil zeggen, God heeft dat veroorzaakt. Zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. Kortom, de Heere onze wijsheid wordt het dan, als het Hebreeuws zou moeten worden. En dan meteen, en rechtvaardigheid, namelijk de Heere onze gerechtigheid. En de Heere onze heiligmaking en de Heere onze verlossing. Omdat het zijn gelijk geschreven is, die roemen in de Heer. Wat zie ik daar nou bij staan? Onder vers 30. Ja hoor, daar staat een verwijzing onder in mijn Bijbel naar Jeremia 23 vers 5. Ik vind hem wel aardig. Want daar komen wij vandaan. Ja, u ziet, ik verzin het ook allemaal maar niet, hè. Dan heeft dat wel eerder gezien. De Heere onze gerechtigheid, maar in het Nieuwe Testament is dat Christus onze gerechtigheid. En het is niet alleen Jeremia 23 vers 5, maar dus ook 33 vers 15. In die dagen, te dier tijd zal ik David de spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In die dagen zal Juda verlost worden, Jeruzalem zal veilig wonen... en deze is het die er roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. En daarna staat er, want er wordt terugverwezen naar de vroeger gedane beloften... want zo zegt de Heere aan David, zal niet worden afgesneden een man... die op de troon van het huis Israël zit. Let op wat er niet staat. Hè? Er staat niet, dan zal het niet meer afgesneden worden... En voor die tijd wel. Er staat, nee, de Heere zal alsnog in de toekomst dat goede woord verwekken... en die spruit voortbrengen. Want er komt geen eind aan de situatie van het Davidische koningshuis. Want er was gezegd dat er nooit iemand zou worden afgesneden. Of nee, zo zeg ik het verkeerd. Dat aan David niet zal worden afgesneden een man... De vertalers hebben dat weliswaar met een hoofdletter geschreven... maar dat hoeft helemaal niet, hoor. Het is maar niet de Messiaanse profetie. Dat zijn de voorgaande versen. Dat is Messiaanse profetie. Maar deze niet. Het is gewoon... Aan David zal niet worden afgesneden... een man die op de troon van het huis Israël zit, enzovoort. En iets dergelijks wordt ook gezegd van de priesters. Het zal altijd zijn... En in de toekomst zou dat culmineren in de verschijning van de Messias zelf... die dan inderdaad de troon zal ontvangen. Of zoals het elders staat, Dat wil zeggen, zoals het in Ezechiël staat. Het zal een beetje raar lopen. Ik zeg het met opzet zo uit het hoofd, want ik wil er liever niet naartoe. Maar er staat zo uit het hoofd van, nou, het zal wel een beetje raar lopen met die troon. Met die kroon staat er eigenlijk. Het zal een beetje raar gaan met die kroon van uit het huis van David. Maar uiteindelijk zal de Heere zelf die kroon geven aan degene die daarop recht heeft. En dat is de laatste koning. Op wie dat van toepassing is, dat is de Messias. En dan begint niet pas de vervulling van de profetie. Dat is de voltooiing van de vervulling van die profetie. Dat is het eind van het verhaal. Maar dit is wel het thema waar we het nu over hebben, waar het over gaat in Jeremia 23. Jechonia is afgesneden. Geen zoon die voorspoedig regeert over Juda of in Juda. Maar de geschiedenis heeft wel een vervolg, hoor. Trouwens, ik heb het u niet gezegd. En misschien is het ook niet verstandig om het te zeggen. Maar ik heb u toch wel eens een keer meegenomen naar Ezechiël 17. Naar die gelijkenissen en uiteindelijk die ene laatste gelijkenis over die cederboom van de Libanon. Met dat takje uit de opperste twijg. Een twijg. Een takje. Een end. Een lood. Een scheut. Van vrouwelijke kunnen. Al zie je dat in het Nederlands niet. Die zou de Heere eraf halen en ergens anders planten. En dat gaat over het Davidisch koningshuis dus. En wat ons het meeste intrigeert is dat takje, waar komt het terecht en wat is er van terechtgekomen. Maar in het verhaal zelf wordt uitdrukkelijk gezegd dat dat kleine takje zal tot een grote boom worden, maar die grote boom waar hij afkomt zou vernederd worden. Dan heb je toch een boom waar wat van afgehaald is, of je dat afgehouden moet noemen. Ja, dat wordt zo'n subtiele taalkundige kwestie. Hoe noemt het Hebreeuws het en hoe zouden wij het noemen? En dekken die woorden elkaar? Dat heeft met theologie niks meer te maken, hoor. Met Bijbelstudie ook niet. Dat is meer taal of zo. Dat helpt ook niet echt. Ik ken nog wel mensen die studeren Hebreeuws. Ik moet u zeggen, het helpt ze niks bij de bestudering van de Bijbel. Daar ben ik van mening. Het helpt ze niks. Je leert misschien taal. Misschien, denk ik. Taal. In theorie leer je taal, ja, maar wat je daar nou verder mee kunt. Ik heb een Nederlandse Bijbel. Bestuderen we gewoonlijk, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, in het Nederlands en in het Engels trouwens, tegelijkertijd, langs twee verschillende lijnen. Maar we doen er zoveel. En waarom is er zo weinig Bijbelkennis? King James Version wordt over de hele wereld gelezen en bestudeerd. Elk Bijbelprogramma, of je op je computer begint met en is gebaseerd op de King James Version. Alle naslagwerken zijn daaraan gekoppeld. Je kan met een druk op de knop. Het is nooit zo makkelijk toegankelijk geweest. En wat leren de mensen ervan? Geweldige Bible study tools. En wat weten ze van de Bijbel? Geen moer. Waarom? Omdat ze gewoon hun eigen Nederlandse of Engelse taal nog niet eens kunnen lezen. Dat meen ik. Nee, het is arrogant, maar ja. Kennis overdragen wordt sowieso als arrogant beschouwd, al lang. Dus vooruit maar, ik zit daar niet zo mee. Maar dat is mijn oprechte mening. Je moet je taal leren verstaan en leren lezen. En terwijl ik dat zeg, denk ik, terwijl ik het zeg, wordt diezelfde taal waarin de Bijbel geschreven is langs alle kanten verkracht. En door onze moderne media enzovoorts. Zodat we nog steeds minder begrijpen van wat er medegedeeld wordt. Zo gaat het. Wat moet je met Hebreeuws? Als je nog niet eens Nederlands kan lezen. Dat meen ik serieus, hoor. Echt waar. Dat zijn die van die subtiliteiten. Maar om nou terug te keren, waar het over gaat, is dat takje van die boom, dat wordt elders geplant. Maar van de oorspronkelijke boom, die hoog was, en die hoog genoemd wordt, staat, die zou hem vernederen. Dan heb je toch een afgehouden boom, of niet? En toch, hij zou weer uitspruiten. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Hij zegt, nou ja, mag dan zijn dat die hoge boom vernederd wordt, maar het neemt niet weg dat er beloften gedaan zijn met betrekking tot een Davidisch koningshuis. Nou ja, eerst een huis uit Juda, want dat is de oudste belofte, en daarna specifiek uit het huis van David, enzovoorts. En die zijn voortdurend van kracht. En hoewel een eind komt aan die lijn daar in Jeruzalem, wil dat nog niet zeggen dat die lijn van dat huis beëindigd zal worden. In ieder geval, en dat is wat hen wordt medegedeeld, een ongelovig volk wordt medegedeeld. In ieder geval zal het erop uitlopen dat eenmaal dat bewuste zaad van David in het enkelvoud verschijnen zal, namelijk de Messias. En hoezeer dan ook een oordeel komt over Juda en over Jeruzalem en het Davidische koningshuis, daar ter plekke, daar zal ooit een herstel zijn. Juda zal verlost wonen, Jeruzalem zal zeker wonen en er zal een koning zijn, definitief en dan is voor altijd uit het huis van David. Dat is wat verteld wordt. En daarna christenen maar discussiëren over de vraag of het Joodse volk nog een toekomst heeft. Volgens de Bijbelse profetieën. Daar kunnen ze het niet over eens worden. Ze hebben de discussie trouwens al jaren geleden eigenlijk opgegeven. Ieder die zijn Bijbel serieus neemt, weet dat het zo is. God heeft die belofte gedaan en hij zal ze vervullen. En het wordt bij herhaling gezegd. Als je dat niet wil zien, dan ben je in dezelfde positie als dat Joodse volk hier in de dagen van Jeremia. Met zijn valse profeten. Jeruzalem zal gered worden. Jeruzalem zal vrede hebben enzovoorts. Ja, dat kun je wel wijsmaken, maar de Heer zegt anders. Wij hadden het over vers 17... Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Maar vers 18 zegt ook nog zoiets. En dat is minstens zo omstreden als vers 17. Want daar staat ook zal den Levitische priesteren voor mijn aangezicht niet worden afgesneden. Een man die brandoffer, offer en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. Toen heeft men het woord man ook maar met een hoofdletter geschreven. Maar die is in elk geval abuis. Omdat dat niet kan gaan over de Heer Jezus. Om de eenvoudige reden dat die niet uit Levi is. En dan kan ik gewoon letterlijk citeren uit Hebreeën 7. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap, staat daar. Daar staat over de Heer Jezus dat hij geen priester was en ook niet kon zijn om de doodeenvoudige reden dat hij niet uit Levi was. En dat verandert ook niet meer. Hij is niet uit Levi, dus het vers kan niet over de Heer Jezus gaan. Dus die M moet een kleine letter worden, maar eigenlijk in vers 17 natuurlijk ook. Maar wat er werkelijk staat is natuurlijk dat er altijd priesters zouden zijn uit Levi. Nou moet je daarmee oppassen, want in de eerste plaats het Nieuwe Testament leert dat een einde gekomen is aan het Levitische priesterschap na de ordening van Aaron. Dat is hetzelfde Hebreeën 7 waar ik zojuist uit citeerde. Want dat Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron is oud-testamentisch. Dat hoort bij en onder de wet. En Hebreeën 7 zegt, het priesterschap is veranderd. Is vervangen door het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat iemand uit Levi, die van Levi afstamt, en misschien van huis uit zelfs priester zou geweest zijn, uit het huis van Levi, uit het huis van Aaron eventueel, neemt niet weg dat zo iemand wel degelijk ook in onze dagen priester kan zijn, maar dan toch niet naar de ordening van Levi, dan wel de ordening van Aaron. Die begrijp je toch, hopelijk. Het is niet zo dat sinds het Levitische priesterschap beëindigd is, dat sinds die tijd iemand uit Levi geen priester meer kan zijn. Dat kan hij wel, maar dan wordt het een priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Die begrijp u toch? Om het nog dichterbij te brengen. Stel nou, u weet, u en ik, wij zijn priesters. We zijn een priesterlijk volk, we zijn priesters, we hebben een priesterlijke verantwoordelijkheid. Maar niet uit Levi. Dat is omdat we in Christus zijn en we hebben deel aan zijn Melchizedekse priesterschap. Maar daarvan zijn afstammelingen van Levi niet uitgesloten. Nou ja, dat is het hele verhaal. Dat betekent dat er dus altijd priesters zullen zijn uit Levi. Maar het is niet noodzakelijk het Levitische priesterschap. Trouwens, je kunt ook bijvoorbeeld van, laat ik iets geks bedenken, van Zebulon afstammen en priester zijn. Maar niet het Levitische priesterschap, maar wel het Melchizedekse priesterschap. En zo verder. En voor wat betreft die brandoffer, offer en spijsoffer aansteken. In de eerste plaats in de laatste hoofdstukken van Ezechiël vinden wij uitgebreid vermeld de inrichting van Jeruzalem en van een tempel en inderdaad van levieten die de tempeldienst zullen vervullen. Wat daar beschreven wordt, is nog nooit gebeurd. En wat die hoofdstukken dan betekenen, daar zijn twee opvattingen over, logischerwijze. Heel gemakkelijk. De een is, er zijn er drie. De een is, zegt het is allemaal onzin. Maar die tel ik niet mee. Dan hou je er twee over. De een zegt, dat is letterlijk. Zal letterlijk in de toekomst zo gebeuren. En de andere opvatting is, nou, je moet het allemaal overdrachtelijk zien. De bekende verhaal. Maar hoe dan ook, hoe letterlijk of hoe overdrachtelijk het ook mogen zijn, er wordt niettemin gesproken over de bijzondere positie van de stam van Levi, die verantwoordelijk is voor de dienst in de tempel, waarbij daadwerkelijk offers gebracht zullen worden. Iemand zei, dat kan niet, want ik ga liever niet op die discussie in, maar er is altijd iemand die zegt, dat kan niet, want offers behoren bij het Oude Testament. Dan zeg ik meteen, nou, in het Nieuwe Testament, in verband met ons, lees ik ook over offers. En Paulus beschrijft zichzelf als een offer. Een drankoffer, een spijsoffer dus eigenlijk. En dan zeg je, dat is overdrachtelijk. Dan zeg ik, ja, oké, dan is het overdrachtelijk. Maar zo kun je dit vers dus ook lezen. Maar dan nog blijft staan het idee dat er altijd afstammelingen van Levi zouden zijn die op een of andere wijze een priesterschap zouden bedienen. Het is daarmee ook opmerkelijk dat wij in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk geïntroduceerd krijgen iemand uit Levi die wordt toegevoegd aan de discipelen. De man heette Levi. Daarna wordt hij nooit meer zo genoemd, want hij heet daarna
Matthäus.
Ja, hij heet daarna Matthäus. Maar hij heette Levi. Heb je die nog? En hij kreeg een priesterlijke taak. Maar niet naar het Levitische priesterschap. En daar gaat het nou maar om natuurlijk. Hè. Je zou die dingen uit elkaar moeten houden. Maar het betekent dat al die roepingen Gods uit het Oude Testament inderdaad onberouwelijk zijn, zoals het ongeveer staat in Romeinen hoofdstuk 11. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. En dat betekent dat al die beloften die van oudsher gedaan zijn, al die toezeggingen van Gods wegen, worden wel degelijk de eeuwen door gecontinueerd. En hoewel het eruit ziet alsof er een eind aangekomen is onder het motto God heeft zijn volk verstoten, zegt de apostel Paulus, dat is niet het geval. En dat is nog zwak uitgedrukt, want hij zegt volstrekt niet. Of ook vertaald met dat zij verre. En dat geldt eigenlijk voor al deze beloften, Gods. Ze worden voortgezet, of wij er weet van hebben, of wij het kunnen aanwijzen, dat is nog een heel ander ding. Dat hangt er vanaf van wat wij weten en geleerd hebben. Anders kunnen we niks aanwijzen. Maar de Bijbel zegt dat het zo zou zijn. En dat niet alleen het huis van David gecontinueerd zou worden als koninklijk huis, de eeuwen door, maar net zo goed die levieten die gewijd waren aan de dienst van God. Dat niet allen binnen die categorie die roeping trouw zijn. Dat is inderdaad zo, maar dat leert de Bijbel ook. Maar de Bijbelse leer is tegelijkertijd die van een overblijfsel dat altijd trouw is aan de beloften die God van oudsher gedaan heeft. En dat geldt voor Davidische huis en dat geldt voor Levieten. En zo zijn er in de gemeente vandaag levieten. En zo zijn er in de toekomst levieten die inderdaad nog steeds die speciale functie zullen vervullen. En dat staat hier in de volgende verse nog veel sterker, want er staat zolang de zon op en onder gaat, zolang de seizoenen elkaar opvolgen, zolang de gang van zaken in de wereld blijft zoals die is in de natuur, zolang blijven ook deze beloften van kracht en zal het vervuld worden. Dus je kan er niet op afdingen. Het kan hooguit zijn dat je het niet goed begrijpt, maar je kan er niet op afdingen. Goed, en dan weer even terug. Nee, niet terug, ik moet eigenlijk verder. Want het zou wel aardig zijn om die andere twee schriftplaatsen met die spruit ook nog even te noemen. Dat is in Zacharia, allebei. Eerst in Zacharia hoofdstuk 3. En het aardige daarvan is weer dat we nou terecht zijn bij de zogenaamde post-exilische profeet. Dat wil zeggen profeet onder Juda na de Babylonische ballingschap. En het zijn daarmee de laatste woorden binnen het Oude Testament die aan Juda gericht worden. Waarin dus een Joodse staat min of meer hersteld is rondom Jeruzalem, althans in Judea. En waarbij overigens het merendeel der Joden nog steeds gewoon in ballingschap is. En dat is ook nooit veranderd. Maar hierna, na Zacharia en Malachi, krijg je dan een tijd van 300 jaar, bijna 400 jaar trouwens, waarin wij geen profetieën meer krijgen enzovoorts, waarin de Heer het zwijgen toe doet. Maar voordat het zover is, krijgen we enige aankondigingen met betrekking tot dat koninkrijk en de komst van de Messias. Maar ook met betrekking tot, het zal nog wel even langer duren voordat dat koninkrijk openbaar wordt. Maar in Zacharia 3 lezen wij in dit verband in vers 8... Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester. Die is aardig, want in Zacharia gaat het niet zozeer over de komst van de Messias als koning, maar meer over de komst van de Messias in zijn hoedanigheid van priester. Het ligt een beetje verscholen, het is een beetje cryptisch verteld. De naam van Levi wordt trouwens ook bij gelegenheid genoemd. Ik ben even aan het bladeren of ik hem zo gauw zie staan, maar dat lukt me nou natuurlijk weer niet meer. Want ik moet zijn in Zacharia 3 vers 8. Hoor nu toe, gij Jozua, gij hogepriester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken, want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. En let op dat je hier vindt vermelding van de spruit die zou komen, maar deze keer zonder verwijzing naar David. En het wordt gerelateerd aan de priester, de hoge priester. En dat is niet alleen hier in hoofdstuk 3, maar het komt nog wat vaker voor. Hier is trouwens sprake van die Jozua, die priester, die zijn vuile klederen moest afleggen en schone klederen moest aandoen, wisselklederen aandoen, een reine hoed op zijn hoofd zetten enzovoort. Kortom, het is een uitbeelding van hoe het priesterschap veranderd zou worden. En de naam Jozua wordt hier weliswaar gespeld in het Nederlands met een S in plaats van met een Z. Maar het blijft gewoon dezelfde Hebreeuwse naam. Het is de naam van Jezus. Als het Grieks zou geweest zijn. Hebben jullie dat nog? En dat wonderteken, dat is wat hiervoor beschreven wordt. Namelijk, er zal een wonder gebeuren. De hoge priester zou in andere gedaante verschijnen. Hij zou veranderd worden, verkleed worden, andere klederen aandoen. Dat is wat beschreven wordt vanaf vers 1. En het is een uitbeelding van de verwisseling van het priesterschap als zodanig, zoals beschreven opnieuw in Hebreeën hoofdstuk 7. Andere wet, ander verbond, ander priesterschap. En zo verder. En daar wordt die profetie herhaald van die spruit. Mijn knecht de spruiten. Het is wel aardig, want de term mijn knecht verwijst ook terug naar Jesaja. Net als de spruit, verwijst naar Jesaja 4, waar we zojuist waren. En mijn knecht, dat slaat op die knecht des Heren, waarvan zoveel hoofdstukken in Jesaja spreken. En dat slaat op de Heer Jezus vooral in en sinds zijn eerste komst overigens. Kortom, het is de verwijzing naar de tegenwoordige positie van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En begrijp je me niet verkeerd, die tegenwoordige positie zal gecontinueerd worden, want ook in zijn wederkomst, wanneer hij als koning zijn opwachting zal maken, ook dan is hij nog steeds hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar komt geen verandering in, zegt de Bijbel. Dat is een onvergankelijk, een eeuwig priesterschap. En dan hebben we ook nog Zacharia hoofdstuk 6. En dan zijn we weer bij die Jozua terecht. Dat is feitelijk vanaf vers 9. Dus Heere woord geschieden tot mij, zeggende: neem van de gevankelijk weggevoerde van Galdai, van Tobia en van Jedaja, en komt gij te dien dagen en ga in ten huize van Josia, de zoon van Zephania, de welke uit Babel gekomen zijn, teruggekeerden uit Babel, hè. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Josua, dat is diezelfde Josua dus, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en spreek tot hem, zeggende: alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: ziet een man wiens naam is Spruiten, een man weer met hoofdletter geschreven, maar het gaat over Christus, ja, die zal uit zijn plaats spruiten, waarbij het woord spruiten dus ook herhaald wordt, en hij zal des Heeren tempel bouwen. En hoewel David niet genoemd wordt, wordt er toch naar verwezen. Hij zal des Heeren tempel bouwen. Wij zouden overigens begrijpen dat de tempel een priesterlijk huis is. Zo leren we het in het Nieuwe Testament uiteraard ook, hè. De tempel, zoals een paleis een koninklijk huis is, zo is een tempel een priesterlijk huis. Maar u weet hoe het is en u weet wie de tempel zou bouwen. Dat was nog steeds hetzelfde, 2 Samuel 7. Die zoon van David. De Heere zou voor David een huis bouwen. Dat is het begin van die belofte aan David met betrekking tot een continu koninklijk huis uit David. Maar de zoon, zaad van David, zou de Heere een huis bouwen. Toegepast door de Bijbel zelf met grote nadruk op Salomo. Maar daarnaast door de Bijbel zelf met grote nadruk toegepast op Christus. Dubbelop. Waaruit volgt dat Salomo dan ook een type is van Christus, uiteraard. Maar dat zal u niet verrassen. En hier staat: hij zal de tempel des Heeren bouwen. En daarin vind je dan toch een verwijzing naar David en dus naar het koningschap van de Messias. En hij zal het sieraad dragen, dat woord waren we ook al tegengekomen in verband met de spruit. Hij zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, want het was in Jesaja 4, meen ik. Hij zal het sieraad dragen, hier wordt de term sieraad van toepassing gebracht op die kronen. Uit vers 11, neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Jozua. En hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. In Jeremia 23, waar we vandaan komen, staat: hij zal koning zijn te regeren. Er ligt een grote nadruk op zijn koningschap. Hier ligt een grote nadruk op zijn priesterschap. Tel ze bij elkaar op, die bij de schriftgedeelten. Dan heb je dus koningschap en priesterschap bij elkaar in één persoon en bij logische wijze terecht bij de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat het dus over. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen, staat er. Beiden, dat heeft men ook met hoofdletters geschreven. Het schijnt dat men bedoeld heeft tussen vader en zoon, in verband met de drie-eenheid, hoewel je er dan toch ook hier maar weer 2 hebt. Maar als je mij vraagt, het slaat gewoon op koningschap en priesterschap. Die niet meer gescheiden zouden zijn. Want vrede betekent eigenlijk zoveel als vereniging. Dat wil zeggen, er waren er 2, minimaal 2. Maar die 2 worden tot 1. En als 2 tot 1 worden, heet dat vrede. En als u dat wilt lezen in de Bijbel, daar hoef je geen taal voor te studeren. Dat staat gewoon in Efeze 4. Efeze 2 is het, hè? Waar staat, hij is onze vrede die deze twee, deze beiden, tot één gemaakt heeft. Enzovoort. En dan heb je een pracht van een beschrijving van wat die woorden betekenen eigenlijk. En de raad des vredes, raad heeft met rechtvaardigheid te maken, zal tussen die beiden wezen, koningschap en priesterschap verenigd, hier uitgedrukt in de kroning van de hoge priester. Men zou goud en zilver nemen, kronen maken en zetten op het hoofd van de hoge priester. Dat wil zeggen, hij is eerst bekend als hoge priester en daarna wordt hij tot koning gekroond. En dat is precies het geval met de Heer Jezus ook. Wij kennen hem als hoge priester tot in onze dagen, maar in de toekomst zal hij aan publiek verschijnen als de grote koning. En hij niet alleen, hij heeft ook een gezelschap bij zich. En dat dat een uitbeelding is van de gemeente, lijkt me duidelijk. Het gaat over, niet maar over één kroon, het gaat over kronen. En die kronen zullen wezen voor Gelem, voor Tobian, voor Jedaja, voor Gem, enzovoorts. Een gedachtenis in de Heere tempel. Bovendien staat er nog achter. En die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heeren. En ik hoop dat u begrijpt dat je daarmee ook in het Nieuwe Testament terecht bent, waarbij de grote gedachte is dat de gemeente gebouwd wordt, gevormd wordt door degenen die verre zijn. En zo nabijgebracht zijn geworden. Bij nader inzien, daar is ook wat staat in Efeze 2 in dat gedeelte over hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. Want het begint met, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart en die verre waart, nabijgebracht zijn. En die terminologie hoort allemaal bij elkaar. Het gaat over één en dezelfde gedachte, feitelijk. En nu laat ik hem maar los. We hebben in ieder geval 5 van die schriftplaatsen waarin gesproken wordt over die spruit die komen zal. En hij wordt genoemd een koning, maar hij wordt ook genoemd een hoge priester, hier in Zacharia. En los daarvan hadden we er ook nog een waarin dezelfde term gebruikt wordt voor heel het volk des Heren. En dan ga ik weer terug naar Jeremia 23, waar wij waren. Vers 5. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Dan staat er, die zal koning zijnde regeren. Dat is een probleem, zei ik al, voor de vertalers geweest, die uitdrukking. Want daar staat niet het normale woord voor regeren. Er zijn ook een paar termen voor trouwens, maar er hoort deze niet bij. Hier staat 2 keer het woord voor koning. Dat wil zeggen, de ene keer is het vertaald met koning, de tweede keer is hij vertaald met regeren. Maar eigenlijk staat er, hij zal koning zijn, de koning zijn. Hij zal als koning, koning zijn. En dus 2 keer dat woord koning. Dat is een Hebreeuwse stijlfiguur die wij soms redelijk kunnen vertalen, soms niet. Maar in onze Bijbelvertalingen wordt hij nooit vertaald, wordt hij altijd geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld als het 2 keer verbergen staat, dan vertaalt men met, ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. Maar er staat, ik zal verbergende verbergen. En dit is ook zo'n uitdrukking waarbij de term herhaald wordt. Om hem te bekrachtigen. Hij zal koning zijn, de koning zijn. En toen hebben ze hem maar vertaald met regeren. Maar dat is het niet. Wat er werkelijk staat is, hij zal, wis en waarachtig wel, koning zijn. Dat ziet er niet naar uit. Er was net gezegd dat er een eind komt aan de troon van David in Jeruzalem. En dat er bij Jechonias ophoudt op een of andere wijze. En hier staat maar waarachtig, de Heer zal een spruit verwekken aan David. En die zal zeker wel koning zijn. En hij zal zeker wel voorspoedig zijn. Ik heb al gezegd dat voorspoedig zijn, dat grijpt gewoon terug naar, ook naar, naar 20 vers 30. Waarvan Jechonias staat, niemand zal voorspoedig zijn uit zijn zaad. Er is nog een andere mogelijkheid, dat je tweemaal koning, dat woord koning als werkwoord opgevat, en het wordt hier als werkwoord opgevat, Dat zou ook vertaald kunnen worden met koning worden. Je kan vertalen met koning zijn. Je kan ook vertalen met koning worden. En dat laat zich niet goed uitdrukken in die oude talen. Ik moet u zeggen, er bestaat in die oude talen geen verschil tussen worden en zijn. En als je het dus vertaalt als in de zin van koning worden, dan staat het dus dat hij als koning de troon zal bestijgen alsnog. Nou ja, dan hebben we alle mogelijkheden gehad. We hebben trouwens een voorbeeld van dit soort, van zo'n soort constructie, niet vanuit het Hebreeuws, maar uit het Grieks in Openbaring is dat, waar staat over de Heer: gij hebt als koning geheerst. Als koning heersen, toch, hebben we het over. Er staat: gij hebt als koning geheerst. In de Staten vertaald. Ik zoek hem even op. Ik weet niet waar hij staat, dus je moet even wachten. Gij hebt als koning geheerst. Maar latere vertalingen hebben dat niet meer, omdat ze begrepen hebben dat dat verkeerde indruk wekt. Het betekent namelijk: gij hebt uw koningschap aanvaard. En zo wordt het later ook vertaald in NBG en later de Nederlandse Bijbelvertalingen. Dat is in Openbaring 11, onder de zevende bazuin. Waar dan staat dat de zevende engel heeft gebazuind. En dan komen de woorden in vers 15. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En dan vers 17... Wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Wij in het Nederlands, met dit Nederlands, denken dat er staat dat hij ermee opgehouden is met koning te zijn. Hetgeen trouwens ook een foutieve lezing is, want dat staat niet echt, maar vooruit. Maar wat vertaald is met heersen, of eigenlijk als koning heersen, had inderdaad moeten zijn de troon bestijgen. Het koningschap aanvaarden, het begin daarvan. En dat is het, dat blijkt uit het verband. En de vertalers hebben het later, in later Nederlands, dus ook daadwerkelijk anders vertaald. Maar je vindt daar net zo'n hebreïstische uitdrukking, hebreïstische, ja, Hebreeuwse uitdrukking. Maar we weer even terug naar Jeremia 23. Hij zal dus zijn koningschap aannemen. Dat is eigenlijk wat er staat. Hij zal zijn troon bestijgen, want zo noemen wij dat. En daarna en sindsdien voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. En waar het over koningschap gaat, lees je dus nu niet: in zijn dagen zal Israël verlost worden en Juda zeker wonen. Maar nu staat er inderdaad: in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En nu staat dus daadwerkelijk Juda voorop. Eenvoudig omdat het koninkrijk op aarde aanbreekt via Juda. Via het Joodse volk. En met name dan officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël, want daar begint dat. En dan heet hij de Heere onze gerechtigheid. Want ja, gerechtigheid, u weet, de mens is een zondaar en moet daarvan verlost worden, hij moet gerechtvaardigd worden. Maar wij hebben deel gekregen aan de rechtvaardigheid van Christus. En andersom, Christus is dus onze rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is dus weliswaar een ding dat wij gekregen hebben, maar dat is toch een beetje te eenvoudig voorgesteld. Heel fundamenteel, onze rechtvaardigheid is niet de onze. Onze rechtvaardigheid is die van Christus. En daar waar wij in Christus zijn, hebben wij deel aan zijn rechtvaardigheid. Het is een belangrijk thema. In het bijzonder ook in Romeinen hoofdstuk 3, waar het evangelie toegelicht wordt. En wordt gezegd: is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Ik citeer hem, ik weet het, uit Romeinen 1. Maar het vervolg daarop is in Romeinen 3, waar het uitgelegd wordt. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard buiten de wet om. hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid die door het geloof is, en die is door de verlossing die in Christus Jezus is, enzovoorts. En hij is dus onze rechtvaardigheid. Het is niet maar alleen maar zo dat hij ons wat geeft. Het is andersom. Wij komen tot geloof en hij neemt ons. En hij neemt ons in zich op, als het ware. Wij groeien met hem samen. Zoals het eigenlijk staat in Romeinen hoofdstuk 6. Vertaald met: wij zijn één plant met hem geworden. Hebben deel aan zijn zegeningen en daarmee aan zijn gerechtigheid. En dat is een gerechtigheid die tot stand gekomen is doordat hij inderdaad onze zonden gedragen heeft en daarmee de doodstraf op zich gehaald heeft. Maar het is allemaal gebeurd en daarmee zijn onze zonden weggedaan. En op grond van geloof zijn wij vervolgens met hem levend gemaakt, staat er, met hem opgewekt of gewoon wedergeboren door de opstanding van Christus in 1 Petrus 1 vers 3... waarbij wij deel hebben gekregen aan de hoedanigheden van Christus. Dat is natuurlijk in hoge mate en vooralsnog een juridische aangelegenheid, maar dat is wat in hoogste instantie altijd sterker is dan de praktische omstandigheden. En dat zouden we vooral leren verstaan. En in de toekomst zal dit begrip van toepassing zijn op de gehele mensheid, hè? Als eenmaal de goddelozen van de aarde verdaan zullen zijn en een gelovig overblijfsel met hem dat koninkrijk zal zijn binnengegaan, populair gezegd in het duizendjarig rijk, dan kan iedereen dat zeggen: de Heer is onze gerechtigheid. En daar gaat het naartoe. En het hangt samen met de verlossing van Israël, terugverzameling van Israël. Want het volk, niet alleen komt een einde aan de Davidische koningshuis in Jeruzalem, maar het volk zou verstrooid worden. Maar in plaats van dat er gezegd wordt dat het ooit weer een keer terug zal verzameld worden als Joods volk, staat er: ziet de dagen komen. Nog een keer, hè. Ziet de dagen komen. Net als in vers 5, maar nu in vers 7. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ze niet meer zullen zeggen: zo waarachtig als de Heer leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Maar ze zullen zeggen: zo waarachtig als de Heer leeft die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd. Kennelijk wordt daaronder verstaan alle stammen van Israël. Lijkt mij. Die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden. Want in het algemeen, zij zijn naar het noorden verdreven, het land uit. Maar, en daaruit komen ze terug en daarmee uit al de landen waarheen ik ze gedreven had. Want zij zullen wonen in hun land. Heel Israël zal terugverzameld worden. Dat daar een terugverzameling aan vooraf zal gaan uit de Babylonische ballingschap, dat is ook zo, wordt bij gelegenheid ook wel genoemd. Maar daaroverheen wordt gewoonlijk alleen maar gesproken over de uiteindelijke terugverzameling van Israël nadat die spruit der gerechtigheid verschenen zal zijn. Kortom, na de komst van Christus. En of dat eerste komst is, dat heb ik het nou niet over. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat de terugkeer uit Babylonische ballingschap was toen de Messias nog lang niet verschenen was. En dus deze profetie wacht op vervulling in de toekomst. Zo letterlijk mogelijk, ja. En daar heb je het weer. Gruwelijke oordelen over het volk, het laatste restant van het volk, al wat er nog over was in Canaan, zou verdwijnen. Maar niettemin zegt de Heer: ga toch door en mijn beloften zullen vervuld worden. Wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij in onze dagen reeds nu deel hebben gekregen aan deze nieuwtestamentische zegeningen. Deze zegeningen van de Messias, die wij kennen onder de naam Jezus van Nazareth. Maar we danken u, Vader, dat wij deel hebben gekregen aan hem die uit de dood is opgestaan, die geworden is tot eersteling van een nieuwe schepping, eerstgeborene uit de doden, en die ons gegeven is als hoofd boven de gemeente. Wij danken u daarom dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En dat ook wij door de kracht Gods verwekt zijn geworden uit de dood. en zijn voortgekomen uit een in zichzelf onvruchtbare wereld. Maar niettemin, u hebt uw rechterarm gebruikt om ons te zegenen en ons deel te geven aan de vervulling van die beloften die u van ouds gedaan hebt. Wij danken u daarom dat u ons ook wilt leiden in heel de waarheid. Dat u ons de verborgenheden van uw wil bekend maakt. En dat u ons als uw kinderen, als geroepene zonen, op de hoogte stelt van uw plannen. Voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Wij danken u daarom dat we door de opening van dat woord u leren kennen. Dat wil zeggen, u die een werk doet dat voor de wereld er niet zo dik bovenop ligt. Maar integendeel, grotendeels voor de wereld verborgen blijft. Maar u wijdt ons in uw woord, in uw verborgenheden, in uw geheimen, opdat wij inderdaad daaruit zouden leven, zouden vertrouwen op u, die ondanks alles uw beloften waarmaakt. Daarom danken we u voor die betere beloftenissen die u ons gedaan hebt onder dit nieuwe verband, in het vertrouwen dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt zult voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u daarom ons nabij, met de kracht van uw genade en om Christus wil. Amen.